Onze enige troost en onze enige vrede is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 122 en daarvan vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. Als ook vers 2, de stammen naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op, waar elk zich buigt. 122 vers 1 en 2. We lezen vanavond twee psalmen, psalm 120 en aansluitend psalm 121. Na de lezing van de schriften zingen we psalm 125 vers 1. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken, die op de Heere vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. En na het zingen van dit vers doen we in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Lezen wij nu samen op psalm 120 en 121. Alit ama alot, ik heb tot de Heere geroepen in mijn benauwdheid en hij heeft mij verhoord. O Heere, red mijn ziel van de valse lippen, van de bedriegelijke tong. Wat zal u de bedriegelijke tong geven? Of wat zal ze u toevoegen? Scherpe pijlen van een machtige, mitsgaanders gloeiende jeneverkolen. O wee mij, dat ik een vreemdeling ben in Mezig, en dat ik in de tenten van Kedar woon. Mijn ziel heeft lang gewoond bij degene die de vrede haat. Ik ben vreedzaam, maar als ik spreek, zijn zij aan de oorlog. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Ziet, de bewaarder Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, nog de maan des nachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in der eeuwigheid. Beleiden ons christelijk geloof en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden. En daarmee, Heere, staan we op een vaste grond, een fundament. Het fundament van de schriften, maar ook het belijden dat ingebed is in de geschiedenis van uw kerk. We staan niet alleen in deze tijd, ook niet als gemeente alleen in deze plaats en op dit eiland. Maar zoals we het uitgesproken hebben, voordat we met ons mond en hopelijk ook met ons hart beleden hebben, dat we in u de drie enige God geloven, hebben we het ook tegen elkaar gezegd. We beleiden dit in verbondenheid met de kerk van alle plaats. Heren, die verbondenheid overstijgt grenzen. Grenzen tussen kerkverbanden, grenzen tussen landen, grenzen tussen culturen, barrières tussen talen en gewoonten. U bent de God van de ganse aardbodem. En daar waar uw geest werkt, werkt uw geest door uw woord. Uw woord herschept, vernieuwd, heiligt en verheerlijkt. Heere, geef dat we ook zo mogen staan in dit leven, met alles wat daarin naar ons toekomt. Wanneer we voor ons gevoel soms op onszelf worden geworpen, als we in de hectiek van het dagelijks leven het zicht op u kwijt dreigen te raken of kwijt zijn geraakt, en ook de verbondenheid met mensen om ons heen op dat moment niet ervaren of ondervinden. Geef dat we terug mogen vallen op uw woord. De trouw van u in de loop van de geschiedenis. En op het werk van u wereldwijd, op allerlei plaatsen. Ook op plaatsen, Heren, waar wij wellicht aan voorbij lopen. Waar we geen eens aandacht en oog, laat staan gebed en hart voor hebben. U werkt in kerken en onder bruggen. U werkt in woningen en onder een struik. U werkt in het leven van burgers en onder asielzoekers. U werkt onder vluchtelingen en onder kerkmensen. U gaat uw eigen gang. En u laat zich daarin niet weerhouden, Heren, door wat wij zien als barrières of onmogelijkheden. U staat erboven en u werkt daar dwars doorheen. Geef dat we in die rust ook mogen staan in deze tijd. Een tijd die voor ons gevoel zo veel brandpunten en brandhaarden heeft. Als we zien wat er in deze wereld zich afspeelt, wat er naar ons toe komt via de media, maar ook, Heren, die wereld die het nieuws niet haalt. Een wereld is van volg van geweld, onderdrukking, misbruik, mishandelingen, ver weg en dichtbij. We bidden u, houdt u ons staande. En geef dat uw woord ook doorwerkt. Ook in die wereld vol gebrokenheid, leed en verdriet. En zegent u daarom ook organisaties die betrokken zijn ook bij het werk onder ontheemden. Bij het werk onder beschadigde mensen ver weg en dichtbij. Zegent u organisaties die betrokken zijn bij de opvang van asielzoekers. Zegent u organisaties die betrokken zijn bij de verspreiding van uw woord in gevangenissen. Zegent u evangelisten en zendelingen. Zegent u bijbelvertaalwerkers. Zegent u ook ons, opdat we tot zegen mogen zijn op de plaats waar u ons hebt gesteld. Ik bid u, Heren, ook voor de overheid die door u over ons is geplaatst. Wilt u in die wijsheid en kracht geven, de lokale overheid. Wees in het bijzonder ook, Heren, met de landelijke overheid, demissionaire kabinet, staten-generaal. Geef alles wat nodig is, ook in deze periode toelevend naar de verkiezingen. Wijsheid om de juiste keuzes te maken, welke thema's nog behandeld moeten worden. Maar geef dat we ook mogen zien, hoewel we dat op dit moment niet opmerken, in de toenemende verwarring ook op het politieke terrein, dat dwars door alles heen u werkt. En dat uw zorg ook zichtbaar wordt voor ons volksleven. Bewaar ons ervoor, bewaar ons land ervoor, dat het onbestuurbaar raakt. Door de ongeloofwaardigheid van de politiek. Door misstanden in de ambtenarij. En geef, Heren, dat u zelf ook mannen roept, al zijn ze zich niet eens ervan bewust dat ze door u worden geroepen. Die door u zijn aangesteld, worden aangesteld en gaven van u hebben gekregen om ook ons volksleven te leiden in goede banen, te bewaren voor wanorde. En in het bijzonder ook, Heren, geef dat er ook besluiten genomen mogen worden, ook met het oog op de grote thema's die spelen, die tot welzijn zijn van alle betrokkenen. Ik bid u ook heel in het bijzonder voor de agrarische sector. Wilt u daar nabij zijn, in tijden van onzekerheid zoals die nu op dit moment steeds meer om zich heen beginnen te begrijpen. Wees bij families, gezinnen die gebukt gaan onder de spanning. Wilt u in het bijzonder, Heere, uw zorg ook daar betonen. Zegent u het werk dat gebeuren mag onder het Joodse volk, binnen en buiten de staat Israël. Denk aan uw verbond en aan uw belofte. Werk door en geef dat zo ook uw belofte vervuld mogen worden. Bescherm ook de Israëlische samenleving voor chaos en anarchie. Geef dat dit volk dat zoekt naar zijn identiteit, in die zoektocht door u wordt geleid en gebracht wordt aan de voeten van u, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de Vader van de Heer Jezus Christus. We bidden voor deze gemeente, voor de kerkraad die over de gemeente is aangesteld. Geef wijsheid en inzicht, geef kracht, ook ambtelijke fijngevoeligheid in het geestelijk leiding geven aan de gemeente. We bidden ook heel in het bijzonder voor de familie Post, dat u met hen zijn, ook in het toeleven naar de datum van bevestiging. Wees met de kinderen. U kent de kwetsbaarheid van een predikantsgezin en ook van predikantskinderen. Wilt u hen vasthouden, geven dat ze zich spoedig hier thuis mogen voelen, maar in het bijzonder ook thuis mogen weten, als ziende op u. En wilt u hen nabij zijn, ook in hun persoonlijke omstandigheden. Troost in verdriet, sta bij en wij schuiven ook de weg, ook straks aan het begin van het nieuwe schooljaar. Gedenk ons, Heren, in deze dienst die voor ons ligt. Zegent u de verkondiging van uw woord. U doet met uw woord wat u behaagt. En dat geeft rust. Op en onder de kansel. Dan komt het goed, omdat u zelf hebt gezegd dat u er een behagen in hebt om zondaren te bekeren. Heren, deze avond ligt voor u. Betoon uw almacht en verheerlijk uw genade. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen als inleiding op de prediking Psalm 123... een van de liederen Hama'alot en daarvan vers 1 en 2. 123 vers 1 en 2. Thank you. Aan het amen van de prediking zingen wij Psalm 121 en daarvan vers 1 en 2. Psalm 121, vers 1 en 2, na het amen van de prediking. Vanavond wordt Psalm 121 bepreekt. De kern van deze psalm is vers 5. En daarom lees ik dit vers samen met u voorafgaand aan de verkondiging van Gods woord. Psalm 121, vers 5. De Heer is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. Met God op reis. Dat is het thema van de prediking. Met God op reis. Drie lijnen, dat betekent allereerst omhoog kijken. Vervolgens opzij kijken. En als laatste vooruit kijken. Let u even op de volgorde. Ik weet niet hoe het bij u gaat als u op reis gaat. Ik denk hetzelfde als bij mij. Dan kijken we eens vooruit. Hoe lang duurt de reis? En kijken we opzij. Hoe gaan we? En als laatste naar boven. Psalm 121 draait die volgorde om. Eerst omhoog kijken. Dan opzij. En tenslotte vooruit. Het is in deze tijd van het jaar ook een hele bekende psalm. Psalm 121. Ik vermoed zomaar dat het ook in uw gezin gebeurt. Dat als alles is ingepakt omdat je op vakantie gaat. Of als alles is ingepakt omdat je terug gaat naar huis. Je kinderen bij wijze van spreken al in de auto willen gaan zitten. Dat je even zegt, een momentje wacht. We gaan eerst even terug. En voordat we vertrekken lezen we samen Psalm 121. God moet ons bewaren. Lees de psalm. Je legt je gevouwen handen op die woorden van Psalm 121. De Heere zal uw uitgang, uw vertrek en uw ingang, uw aankomst bewaren. En je gaat. Moeten wij immers niet bewaard worden, niet alleen hier in Middelharnis of op het eiland Flakkee, maar zeker wanneer we een lange afstand afleggen. En vaak ook in een hele vreemde omgeving terechtkomen, soms ook met hele andere verkeersregels of verkeersgedrag. En als we dan weer terugkomen en we worden misschien ook opgewacht door onze familie, door je opa of oma, die dan opgelucht tegen je zeggen, gelukkig, je bent er weer. De Heere heeft je bewaard. Ik vermoed ook dat deze psalm zomaar de trouwpsalm is. Van deze of gene onder ons. Ik weet het wel zeker. En het zou zomaar kunnen dat toen de liturgie bekend werd, de achterliggende dagen gisteravond, of toen u het zag op het bord, Psalm 121, dat je moest denken aan die rouwsamenkomst. Waar die psalm centraal stond. Van je man of vrouw. Van je kind. Je vader of moeder. Ik denk ook, en dat spreek ik ook voor mezelf, dat deze psalm zomaar mee kan gaan in de lijn van de geslachten binnen een familie. En dat bij bepaalde familiebijeenkomst. Als de maaltijd wordt afgesloten en het ook geen vraag is, wat zullen we lezen? Maar dat deze psalm zijn sporen heeft getrokken binnen de familiegeschiedenis. En dat hij daarom op zulke belangrijke momenten weer opengeslagen wordt en wordt gelezen. Is dat trouwens ook niet een van de unieke trekken van een psalm? Je kan het niet van elke psalm zeggen, maar er zijn een aantal van die psalmen, zoals Psalm 121... die je eigenlijk in allerlei verschillende situaties kan openslaan en lezen. Van vreugde, een trouwdienst, bij de geboorte, bewaring. Maar ook met verdriet. En tijdens rouw. Wat wij niet kunnen, met dezelfde woorden, in zulke uiteenlopende situaties. Met kracht en troost spreken. Dat kan God dus wel. Het is in die zin ook een hele bekende psalm. Boven onze vertaling staat Hama'alot. Dat betekent dat de statenvertalers het Hebreeuwse woord wat hierachter schuil gaat niet vertaald hebben. Maar met Latijnse letters hebben weergegeven. Net als die andere psalmen, psalm 120 tot en met 134, 15 psalmen in totaal. Die allemaal beginnen met datzelfde opschrift, een lied Hama'alot. Sommige vertalingen, en ik vermoed ook in de vertalingen die hier en daar wel eens worden gebruikt, ook in de gemeente, staat er boven een pelgrimslied. En je kan je er ook iets bij voorstellen. Psalm 121 en zeker psalm 122 als een pelgrimslied. Wellicht bent u ook in het land van de Bijbel geweest en toen wij daar de eerste keer aankwamen en voor het eerst in je leven zie je dan de stad Jeruzalem liggen. Je gaat de poort, de Jaffa-poort door. Het komt toch als het ware automatisch bij jezelf op. Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Misschien heb je het ook wel gezongen. Met het reisgezelschap in de bus of bij die poort. En dat doet wat met je. Als je die psalmen zingt, zo onder de poort, aan het begin van de oude stad. En je ziet dan als het ware het ook gewoon voor je. Al die pelgrims in de tijd van het Oude Testament, die vele duizenden pelgrims die van heinden en ver samen stromen op de toegangswegen naar de hoofdstad Jeruzalem, de stad van David. En die bij het beklimmen en overklimmen van die laatste berghelling rondom de stad Jeruzalem de stad zien liggen en dan zo'n psalm gaan aanheffen. Jeruzalem, dat ik bemin, of psalm 121, psalm 132, ook zo'n lied, Hama'alot, die de verkiezende liefde van de Heere bezingt. God heeft deze plaats tot zijn rust en tot zijn woning uitverkoren. Je ziet het als het ware gewoon voor je ogen gebeuren. Al die pelgrims, jongeren, ouderen, mannen, vrouwen, grijsaards en kinderen, die samen als één groot koor deze psalmen zingen. Er is alleen één klein probleem. Dat nergens in het Oude Testament staat dat het ook zo gebeurde. Niet dat er niet gezongen werd tijdens de grote feest. Van één psalm weten we het zeker. Psalm 118. De psalm van het Pascha. De psalm waarmee de grote koning, de grote zoon van David, de Heere Jezus Christus, door een uitzinnige gemeente zingend werd binnengehaald in de stadspoorten van Jeruzalem. Ook omdat die psalm tijdens dat grote Paaschafeest op het tempelplein door de levieten werd gezongen. Maar het is niet bekend of de liederen Hama'alot tijdens de pelgrimsfeesten gezongen werden. Het is dus nog maar de vraag of het een pelgrimslied is geweest. En als we het niet met zekerheid weten, moeten we het laten liggen. Ook dat is eerbied voor Gods woord. Hoeven we die niet erbij te fantaseren, erin te leggen. Het is ook wel eens goed om te zeggen, we weten het niet. Maar toch hoeven we dat van dit opschrift niet te zeggen. Integendeel, er zijn twee Bijbelboeken in het Oude Testament, het Bijbelboek Esra en het Bijbelboek Nehemia, waar diezelfde uitdrukking ook een aantal keren in voorkomt. Hama'alot. Dat zijn twee Bijbelboeken die beschrijven hoe de ballingen door de Heeren uit de ballingschap terug worden gebracht naar het beloofde land, het land van de vaderen. Dat nog in puin ligt en de stad Jeruzalem ligt nog verwoest bij, de tempel is nog platgebrand. En deze boeken beschrijven hoe die ballingen onder Gods zorg en door Gods voorzienigheid teruggebracht worden in het land van Gods belofte. En keer op keer klinkt dan die uitdrukking, de terugkeer. En achter die woorden, de terugkeer in onze taal, schuilt dat bijzondere woord, Hama'alot. En als u zich interesseert voor het Joodse leven nu, dan kent u waarschijnlijk ook die uitdrukking Aliya maken. Een Joodse familie die om wat voor reden dan ook besluit om terug te keren naar het land van de vaderen. Niet dat ze daar geboren en getogen zijn en op enig moment tijdens hun leven uitgeweken zijn naar het buitenland. En nu bijvoorbeeld iemand de pensioengerechtigde leeftijd nadert, weer terugkeert naar het land van zijn geboorte. Nee, achter die uitdrukking schuilt die Bijbelse gedachte. We horen thuis in het land van Gods belofte. We keren terug. Terug naar het land van de Vader. En als je tegen die achtergrond deze 15 psalmen nog eens rustig doorleest als één groot lied, dan vallen wel een aantal stukjes op hun plek. Dan wordt hier in psalm 120 tot en met 134 de terugkeer bezongen naar het beloofde land, naar Sion. De plaats die door God is uitverkoren, psalm 132, waar hij woont en waar hij zijn woning heeft gefundeerd in zijn verkiezend welbehaag. Psalm 133, die de zegen bezingt, die God op Sion geeft aan zijn volk en kinderen. 134, dat dan uitloopt in een aanbidding die dag en nacht in Gods heiligdom voor Gods aangezicht klinkt. Vanuit allerlei verschillende invalshoeken, door die verschillende 15 psalmen worden die terugkeer uit de ballingschap naar het beloofde land beschreven, bezongen. En die reis begint ver bij God vandaan. En dat is ook de reden waarom we die eerste psalm van die 15 gelezen hebben. Psalm 120. Ik denk voor de meesten onder ons een vrij onbekende psalm. Maar de dichter beschrijft in psalm 120. Laten we hem trouwens zelf maar even aan het woord. Kijkt u even met me mee. Psalm 120 vers 5. De dichter beschrijft dat hij een vreemdeling is in Mezeg. En hij woont in de tenten van Kedar. In de tijd van het Oude Testament aan deze mensen zou vragen, waar liggen die twee landstreken, Mezeg en Kedar? Dan zouden ze een plaats aanwijzen op de wereldkaart wat wij vandaag Noord- en Zuid-Jemen noemen. Twee landen in de punt van het Arabische schiereiland, waar nog steeds een bloedige oorlog wordt gevoerd. Het haalt het nieuws niet meer. Waar vele mensen sterven van ontbering en honger. Nou, wat nu Noord- en Zuid-Jemen heet, heet in het land van de Bijbel Mezeg en Kedar. En in de beleving van de mensen toen, als je daar woonde, in Mezeg en Kedar, dan woonde je aan de rand van de wereld. Maar daar kun je ook wel iets bij voorstellen. Verplaats je in gedachten, maar is al ben je er nooit geweest. Maar hier op Flakkee hebben we wel dat beeld voor ons naar de kust. Je staat met je rug naar het land en voor je ligt dat water. Eindeloos ver. Alleen maar water, water, water. En dan is onze Noordzee in vergelijking met die grote oceaan waar dat Arabische schiereiland in ligt, nog maar een vijver. Dan kun je begrijpen dat de mensen, dan hadden ze geen idee van wat er ver weg in die oceaan nog allemaal schuil ging aan eilanden en volkeren en ontgonnen terreinen. Dan kun je in ieder geval voorstellen dat de mensen toen het idee hadden, hier stopt de wereld. Hier houdt het bestaan op. Nou, daar verkeert de dichter. Ver bij Sion. Ver bij God vandaan. In een streek waar ook niets, maar dan ook helemaal niets van Gods aanwezigheid is te bespeuren. Hij is er geboren. Hij heeft er gewoond, zo zegt hij. Maar in de loop van zijn leven is hij van burger vreemdeling geworden. Hij voelt zich daar niet meer thuis. En hij geeft ook de redenen op waarom hij zich in Mezeg en Kedar niet meer thuis voelt. Laten we dat zelf maar verwoorden. Kijkt u met me mee. Vers 5. Er staat, wee mij dat ik een vreemdeling ben in Mezeg en dat ik in de tenten van Kedar woon. Mijn ziel heeft lang gewoond. En je hoort er iets in doorklinken van te lang gewoond. Bij degene die de vrede haten. Ik ben vreedzaam, vredelievend. Maar als ik spreek, zijn zij aan de oorlog. Dat is de eerste reden waarom deze dichter zich niet meer thuis voelt in Mezeg en Keda, de onverdraagzaamheid. Nog niet eens ten opzichte van elkaar, de burgers onderling in Mezeg en Keda, die zoals dat nu gebeurt in Noord- en Zuid-Jemen een burgeroorlog voeren. Nee, de mensen zijn onverdraagzaam ten opzichte van hen die de vrede, shalom, liefhebben en zoeken. En de tweede reden is, dat beschrijft hij net boven ons vers, is dat de mensen in Mezeg en Keda een vlijmscherp wapen hanteren. Dat is het wapen van de laster. De roddel, het liegen en bedriegen. Tussen twee haakjes, daarvoor hoef je ook niet te wonen aan het uiterste einde van de wereld. Wordt er in Middelhannes nooit gelasterd? Geroddeld? Dan weet je meteen waar je woont. Dan ben je burger. Geen vreemdeling. Deze man voelt zich daar niet meer thuis. En in zijn hart is het verlangen wakker geroepen, al kan hij dat misschien nog niet eens zo sterk onder woorden brengen, om te wonen in een plaats waar de vrede heerst, de shalom heerst, waar die vrede wordt geschonken. Als een zegen uit Gods hand. Nu, dat is de reden waarom hij vanuit Mezeg en Keda op reis gaat. En daar zet dus ook Psalm 121 mee. Aan het begin van de reis staat de dichter. En het eerste wat hij doet is wat u en ik ook doen als we op reis gaan. Je slaat je ogen op naar de berg. Nog niet eens heel letterlijk. Maar zeg eens eerlijk, heb je dat gevoel soms ook niet gehad? Dat als je op vakantie ging en alles is bepakt en bezakt. Je kinderen zitten in de auto samen met je man of met je vrouw. Als je die mag hebben, doe je nog de laatste ronde door het huis. Zijn we niets vergeten, is alles afgesloten. En dan pak je de deur en die trek je achter je dicht. En zo één tel, dat gevoel, waar ben ik aan begonnen? Kijken naar de auto waar die kinderen in zitten, van naar elkaar. Zo'n lange reis. Kan van alles gebeuren en er gebeurt ook van alles toch. Denk alleen maar aan de achterliggende week. Daar zijn we aan begonnen. Je ziet er zo in één keer als een berg tegenop. En verplaats je dan even in de schoenen van deze dichter. Wij stappen in de auto en we rijden over geasfalteerde wegen onderweg naar onze vakantiebestemming. We hebben een navigatiesysteem. We zijn van alle gemakken voorzien. We kunnen onderweg even rustig pauzeren bij bepaalde gelegenheden. Maar de meeste mensen in de tijd van het Oude Testament moesten op hun sandalen lopen. En zeker wanneer ze aankwamen, dat geldt zeker ook voor de dichter van Psalm 121, die vanuit Mezeg en Keda daar onderweg gaat naar het beloofde land, het land van de Bijbel. Hij moet door onbegaanbare wegen, door woestijnen, langs ravijnen, langs steile rotsen die zo loodrecht naar boven reizen, door de bergen, door gevaren. Onvoorziene situaties. Het komt in één keer als een berg naar hem toe. En je hoort het doorklinken in dat eerste vers. Wat je op twee manieren mag lezen. Eigenlijk ook moet lezen. Eerst als een verzuchting. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Wie helpt mij? Hoe kom ik veilig aan? Nou, je hoeft niet op reis te gaan om ergens als een berg tegenop te zien. Wat anderen niet weten, maar waar je eigenlijk dag en nacht al mee bezig bent, is met die afspraak die van de week staat. Je hebt dat de tijd weggedrukt, maar op een gegeven moment ben je toch maar gegaan. En de dokter zegt, moeten toch maar even een onderzoek laten plaatsvinden. En van de week staat dat gesprek. Je ziet er als een berg tegenop. De begrafenis in de komende weken. Wat een hoge berg. Die ontmoeting en die afspraak, waar alles van afhangt. Behoud ik mijn baan of niet? Wat een berg. Als u wel eens in de bergen bent geweest, dan loop je niet met je neus over de grond. Dan kijk je om je heen. En je ziet die bergen opdoemen zo. De een nog hoger dan de ander. 1500, 1800, boven de 2000 meter. En wie het nou precies zei in het gezelschap, misschien was dat wel een van de kleine kinderen die dat tegen je zei, zomaar op spontaan. Boven de bergen woont de Heere toch? Hoge bergen dwingen ons om omhoog te kijken. Zo hoog dat we boven die bergen de lucht kunnen zien. En dat is als het ware ook wat je door hoort klinken aan de andere kant in dit eerste vers van Psalm 121. De dichter ziet die hoge bergen voor zich opdoemen. Hij heft zijn ogen op naar de bergen en het is niet alleen een verzuchting die opkomt vanuit het diepst van zijn hart. Wie helpt mij om er doorheen te komen? Maar het is ook een gebed. Van welke kant komt mijn hulp? En je hoort in dat gebed als het ware al het antwoord doorklinken, omdat die hoge bergen hem dwingen om naar boven te kijken. Dat kan nog maar van één kant en dat is van iemand die boven die bergen woont en leeft. Voordat we verder gaan met het luisteren naar deze psalm, toch even een opmerking tussendoor. Ik gun u geen verdriet, geen zorg, geen moeite, geen pijn. Maar ik hoop wel dat je een keer in je leven voor een hoge berg komt te staan. En we laten het maar aan de Heere over. Hoe hij dat doet of niet. Als je leven nou altijd op rolletjes blijft lopen. Welke neiging heb je dan? Wel net als ik. Alleen maar vooruitkijken. Alleen maar meer. Beter. Mooier. En dan in één keer staat er een berg. En dan staat soms letterlijk alles stil. Dat ene telefoontje deed alles stilstaan. En dan moet je naar boven gaan kijken. Soms begint dat inderdaad met dat machteloze gevoel. Wie helpt mij nog? Maar dat kan God toch gebruiken als een middel in zijn hand. Om je te dwingen om naar boven te kijken. En kijk eens hoe de dichter dan in vers 2, laten we verder lezen gemeente, hoe de dichter dan in vers 2 de Heere beschrijft. Hij neemt die zucht, dat gebed over, van welke kant komt mijn hulp? Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Het is de dichter die boven de bergen uitkijkt en ziet dat daar de Heere, de grote schepper van hemel en aarde, woont en troont, die alles overziet. Die de bergen geformeerd heeft door zijn handpalmen in de aardbodem te drukken. Die de grote sterren en planeten met zijn vingertoppen, zoals Job dat bezingt, een plaats heeft toegewezen in het onmetelijke heelal. En dan is dat nog maar dichterlijke taal. Dat God zijn vingertoppen gebruikte om de sterren een plaats te geven en zijn handpalmen gebruikte om de bergen te formeren. Want in het echt verliep het net iets anders. God gebruikte geen hand, maar hij sprak. En daar waren de sterren, de zon, de maan. Hij sprak, er waren de bergen. de zeeën, de oceanen. Hij hield zijn handen, met eerbied gesproken, bij zich. Want die had hij niet nodig. Hij sprak. En dat was er. Nu deze Heere die boven alles woont, die hemel en aarde geschapen heeft, die wordt hier in dit vers bezongen. De almacht van God, de majesteit van God. En daarmee geeft de dichter meteen ook aan dat je op twee manieren, twee verschillende manieren naar de bergen kan kijken. Zoals wij naar bergen kijken, we kijken er tegenaan. En zoals God naar bergen kijkt. En die kijkt van boven naar beneden. Een aantal jaren geleden heb ik dat ook gedaan. Samen met een vriend gingen we midweek naar Rome. Het was aan het begin van de zomer en de lucht was kraakhelder. Maar er waren weinig wolken onderweg. En onderweg keken ze uit het vliegtuigraampje naar beneden en we zeiden tegen elkaar: kijk, de Alpen. Die herkenden we door de kleurverschillen. We zagen het wit van de eeuwige sneeuw. De donkere plekken daaromheen van de bergen. Het waren maar vlekjes. Zo kijkt God op onze bergen. Vlekjes. Voordat ik verder ga. Ik preek hier in het besef dat er onder ons mensen zijn, oud en jong, die de Heere niet kennen. Wat ben jij arm? Als je God niet hebt, heb je geen gids door het leven. Geen adres, geen houvast, geen troost, geen uitzicht. Ja, dan moet je het zelf zien te rooien. Moet je je eigen boontjes doppen. Moet jij je leven gaan organiseren. Met alle toekomstidealen die je hebt en die ik ook heb gehad, kan ik je één ding verzekeren. Dat je nooit zeker weet dat het goed komt. Ik kan jou vanuit Gods kant ook iets verzekeren. Als je zonder God verder gaat, komt het niet goed. Dan kom je om. Wat een wonder, hè, dat de Heere vanavond jouw leven dat door kruis met zijn woord tegen je zegt: ga niet alleen door dit leven. Die last is jou veel te zwaar. Laat één je leidsman wezen. Ga naar je middelaar. Zou je de Heere niet willen volgen? God kijkt van boven op onze berg. En hij ziet mijn vlekjes. Waar wij niet tegenop kunnen. Wat voor ons een barrière vormt. Een ondoorgrondelijke muur. Die voor ons gevoel alles probeert tegen te houden. Daar kijkt God bovenop. En overheen. Als u in de bergen bent geweest, dan weet u het net zo goed als ik. Na de eerste bergtop volgt de volgende bergtop. En na de volgende bergtop weer een. En zo kun je dagen dwalen door de bergen. En onderweg in de bergen ook de weg kwijtraken. Trouwens, in de tijd van de Bijbel, als je dan de bergen inging over die smalle paadjes en je had geen gids. Ja, dan was het ook maar de vraag of je bij de volgende berg verder kon lopen. Het kon best zijn dat dat pad wat al eeuwenlang gebruikt werd, opeens door een lawine was versperd. En dan moest je dat hele pad weer terug naar af. Om een andere weg te kiezen. Omdat u en ik geen overzicht hebben. Nu zegt de dichter: boven de bergen woont de Heer. Hij kijkt er niet alleen van bovenop naar beneden. Wat voor ons onmogelijkheden zijn, dat zijn voor de Heer als het ware maar vlekjes, stipjes op de grote wereldkaart. Maar hij overziet het geheel ook. Hij ziet waar de wegen begaanbaar en waar de wegen onbegaanbaar zijn. Hij ziet waar de gevaren kunnen opdoemen. En met het oog daarop wil deze almachtige God niet alleen van boven naar beneden op de bergen kijken. Maar kijkt u even met me mee naar het volgende vers. De dichter zegt ook, hij zal dan uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Van heel hoog, ver boven de bergen waar God woont, gaat het in één keer pijlsnel naar beneden. Uw voet. Niet je hoofd of je schouders. Je voet zal hij niet laten wankelen. Ik heb dit vers pas echt leren verstaan toen we een berg beklommen. Dat was wandelend hoor. Ik bedoel, ik ben geen bergbeklimmer, maar we gingen wandelend de berg in. Een van de kinderen had het idee opgevat, we waren in de Alpen, om van een hoge bergtop de zon zien op te gaan. Midden in de nacht gingen we eruit en we beklommen een berg. Eerst een stuk door het bos, aarde donker. Toen door het veld. En toen veranderd in gras, mos, stenen. Tot zover ging het nog wel. Maar toen hielden de paden op. Een heel smal pad af en toe zag je lopen. Bezaaid met steentjes. En het was nat. Gevaarlijk. En dan zet je voet neer. Dan glijdt je voet weg. Dan begint zo'n steentje te rollen. En nog een steentje. En achteraf denk je, wat zijn we eigenlijk onverantwoord bezig geweest. Komen niet op die manier veel wandelaars in de bergen om. Je zet je voet op een steen. Begint te rollen. Je wankelt. Je glijdt en je valt. Kijk, dat bedoelt de Heer nu met die woorden. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Hij grijpt vast. Wat een verschil trouwens, hè? Om de bergen te scheppen, gebruikt God zijn stem. Om zijn kinderen te bewaren, gebruikt hij zijn hand. Niet omdat dat hem meer moeite kost. Maar om zijn betrokkenheid te laten voelen. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Mag ik dit vers gewoon even doorvertalen naar de praktijk van het leven? Je hoeft dit niet letterlijk alleen te lezen. Het is een gedicht, Psalm 121. Waar aan de hand van beelden ontleend aan een reis door de bergen beschreven wordt wie de Heere wil zijn in ons dagelijks leven. Ik noem zomaar even willekeurig wat voorbeelden uit de praktijk van de pastoraat van de achterliggende jaren. Het ging al een tijd niet goed met haar. En ze speelde al langer met die donkere gedachten. En op een morgen toen het leven als een lode last op haar schouders weer viel, stond haar besluit vast. Ze lag nog onder de dekens toen de telefoon ging. Iemand belde met een hele onschuldige vraag. En die hoorde in de stem aan de andere kant van de lijn niet doorklinken. En die vroeg het op de man af, gaat het wel goed met je? Die ene vraag was een hand die vasthield. Denk aan die jongen die samen met zijn vrienden door de gang liep. Kon zomaar hier gebeurd zijn op de Prins Maurits. Voor het oog een vrolijke groep jonge mensen. Loopt een docent door de gang van de andere kant, druk bezig met zijn eigen werk. Die kijkt op, die groet die jongens en die ziet opeens wat in de ogen van die ene jongen staan. Die zegt, joh, ik wil je straks even spreken. In dat gesprek kwam de hele thuissituatie op tafel te liggen. Er kwam een hand die vastgreep. Om te voorkomen dat het begon te wankelen. Ze zat 's morgens alleen in de huiskamer. Kinderen waren naar school, man naar het werk. Opeens ging de huisbel. Er stond een gemeentelid op de stoep. En die zei, ik weet niet waarom, maar ik moet hier zijn. Mag ik even binnenkomen? Dat was een hand. Die ene kaart. Met die tekst. Wat zo in één keer je leven in het licht van het woord plaatst. Waardoor het verdriet wegviel in de schaduw van Gods woord. Wat een almacht van God, gemeente. Juist in die kleine dingen. Een oog, een vraag, een telefoontje, een appje. God zorgt. Voel jij nou hoe leeg jouw leven is als je de Heere niet kent? Sta je alleen? Heb je niemand om te troosten? Niemand die naar je omkijkt? Want kijk eens wat de dichter verder zegt. Laat het maar even verder lezen. Daar staat, hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Ziet, de bewaarder Israël zal niet sluimeren of slapen. Hij herhaalt het als het ware hier. Twee keer sluimeren, twee keer slapen. Alsof de dichter het met klem wil benadrukken. De Heere slaapt niet. Ik zal het maar letterlijk vertalen zoals het er staat. En voordat u reageert wil ik het eerst of kunnen uitleggen. Er staat letterlijk, de Heere dommelt niet in. Sukkelt niet in slaap. Zoals u dat vanmiddag misschien overkwam. Op zondagmiddag lekker gegeten. Rustdag. Je gaat even zitten. En dan worden je ogen zwaar. Nou, dat bedoelt de dichter hier. Dat overkomt God niet, zegt de dichter. En als wij dat zo lezen vandaag de dag, dan klinkt dat voor ons gevoel, misschien was dat ook het gevoel wat net bij u bovenkwam, als bijna godslasterlijke taal. Dat zeg je toch niet van de Heere, dat hij in slaap dommelt. Dan verplaatst u even in de wereld van het Oude Testament. En ik denk dan toch even aan de geschiedenis van Elia, de profeet van de Heere, die het volk heeft bijeengeroepen op die grote, hoge berg, de Karmel, aan de rand van de Middellandse Zee. Samen staat hij daar met het volk en aan de andere kant staan daar die honderden Baalpriesters. En ze hebben een akkoord met elkaar gesloten. Beiden hebben een altaar opgericht, Elia's altaar aan de ene kant en het altaar voor Baal aan de andere kant. En de afspraak is als volgt, degene die zal antwoorden door vuur uit de hemel naar beneden te slingeren, die is de ware God. Doet de God van Elia het, dan zal het volk Israël de God van Elia volgen en doet Baal het, dan zal het volk Baal gaan dienen. Tussen twee haakjes, Baal had altijd in zijn hand een bliksem. Dat hoort bij Baal, vuurwerp. Dan kun je ook begrijpen dat de mensen bang zijn voor Baal. Dan begrijp je ook dat het dienen van de Heere zonder angst gaat. De priesters van de Baal krijgen de gelegenheid om als eerste hun werk te doen. En ze gaan roepen, ze gaan bidden, ze gaan zingen. En dat gaat dan een tijd door, maar het blijft stil. En dan zegt Elia op een gegeven moment tegen die priesters, je moet wat harder roepen. Ik vertaal het maar zoals het er letterlijk staat. In onze vertaling is het hier en daar wat versluimend vertaald. Dan zegt Elia tegen die priesters, je moet harder roepen, want Baal maakt misschien even een ommetje. Hij zit op de wizee of hij is in slaap gedommeld. En als ik dat dan zo bespreek met de catechisanten, dan vraag ik vaak aan de jongeren, wat vind je nou nog van? Is dat nou niet respectloos? Dat zeg je toch niet? Over iemands God of afgoden? Nou ja, dat klopt, dat zeggen we niet. We proberen iemand in zijn waarde te laten dan. Ik zeg maar, weet je wat me opvalt? Dat die priesters niet boos worden op Elia. Dat ze niet tegen Elia uitvaren door te zeggen, Elia, je maakt onze God belachelijk. Integendeel, ze gaan nog harder roepen. Ze verwonden zichzelf, springen tegen het altaar op. Want het zou zomaar kunnen, Baal is een God en die heeft zoveel dingen aan zijn hoofd, dat hij inderdaad even in slaap is gedommeld. Goden zijn het mens. En daartegenover zegt Psalm 121, de Heere valt nooit in slaap. Hij waakt altijd. Dag en nacht. Ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, op dit moment, maar al luisterend naar dit vers, de Heere slaapt niet, krijg ik op de kans van een ongenadig hartpak slaag. Want die ligt soms 's nachts wakker. En ik denk u ook. Piekeren over de zorgen die je hebt. Voor je kinderen misschien. Kleinkinderen. De wereld waarin ze opgroeien. Je gemeente. Je jonge mensen. Je werk. En dan kijk je op de klok, 1:30. 2:15. 3 uur. En maar draaien, maar draaien. En dan klinkt er opeens een stemmetje. Moet jij niet bidden? Anderhalf uur piekeren. Het kon ook anderhalf uur bidden zijn, toch? Omdat God 's nachts wakker is en bereikbaar is. Begrijpt u mijn opmerking van het pak slaag? Wat laten we God zo vaak aan zijn plaats staan, hè? Proberen we zelf de dingen te dragen, het tekst van vanmorgen, vast te houden, grip op te krijgen, in plaats van je handen vouwen. En weet u wat me nog meer dan eens vertroost? Niet dat ik elke nacht lig te piekeren, maar als we dan na uren piekeren, soms na dagen tobben, we malen soms wat af in ons hoofd, voor het eerst je knieën buigt. En je hart mag uitstorten voor God. Dat de Heer dat nog niet tegen je zegt. Ik heb te lang gewacht. Je zoekt er nu zelf maar uit. Maar dat hij nog steeds klaar staat om te luisteren. Dat is naar de Heer. Daar kun je dag en nacht bij terecht. En dat kun je niet bij iemand anders. Ik aan een gemeentelid, die had iemand echt nodig, want de nood was heel groot. Hij belde, maar er werd niet opgenomen. Want ze waren net even weg. En heeft u het soms ook niet wel eens tegen iemand moeten zeggen? Ik zou je zo graag willen helpen. Maar ik kan het niet. God sluimert, nog slaapt niet. En als we dan niet alleen omhoog kijken, ondertussen zijn we al opzij kijken, dan valt ons nog iets op. Kijkt u even met me mee naar de psalm, daar staat: de Heer is uw bewaarder en is uw schaduw aan uw rechterhand. Uw schaduw aan uw rechterhand. Om dat beeld te kunnen begrijpen, moeten we even naar het Midden-Oosten toe. In sommige momenten van het jaar trouwens kunnen wij dat beeld wel begrijpen. Als het 30 graden wordt of 35 graden wordt, dan merken we zo halverwege de dag dat die hitte begint te drukken. Dan zeggen we tegen elkaar: niet te lang in de zon blijven lopen. Zoek zoveel mogelijk de schaduw op. Wel, dat geldt nog meer voor het Midden-Oosten, waar de zon levensgevaarlijk soms kan zijn. Als hij de hele aarde verschroeit en mens en dier daaronder zucht. Kan de zon soms ook niet dodelijk zijn? Een schaduw levensreddend. Vandaar dat in het land van de Bijbel, in dat hele Middellandse zeegebied, midden op de dag het openbare leven eigenlijk helemaal plat komt te liggen. Mensen trekken zich terug in de schaduw. Maar nu kan het gebeuren dat een hooggeplaatste ook overdag moet reizen. Hoge ambtenaar, een generaal of een koning die er toch uit moet, bijvoorbeeld voor een belangrijk bezoek aan een andere plaats. En hij moet daar reizen. En onder zijn slaven heeft hij één slaaf daarvoor aangesteld. die achter hem als een schaduw met hem meeloopt. En in zijn hand draagt die slaaf een grote parasol. Gaat de koning naar links, dan zorgt de slaaf ervoor dat die koning in de schaduw blijft lopen. Gaat de koning naar rechts, dan zorgt die slaaf ervoor dat de koning in de schaduw blijft lopen. Om te voorkomen dat die zon gaat branden en gaat steken. En het ontroert me gewoon, gemeente, dat de Heere nu zegt: ik ben die schaduw. Grote schepper van hemel en aarde, waarmee Psalm 121 inzet. Koning van het heelal. Is in vers 5 een slaaf. Dan moeten u en ik toch onwillekeurig denken aan iemand, of niet? De grote koning, de grote zoon van David, die toen hij in de stad van David kwam, niet alle eer, aanbidding en glorie voor zichzelf ging opeisen, troon beklom, vijanden vernietigde, maar in het hart van Jeruzalem zijn heerlijkheid aflegde, zich omgorde met een slavenkleed, door die knieën ging en deed wie hij zegt te zijn: ik ben in het midden van u, als een die dient. Hij bleef koning en werd slaaf. Hoorden we zijn stem eigenlijk al niet steeds klinken in deze psalm? Hij zal uw voet niet laten wanken. Simon, ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet zal ophouden. Die hemel en aarde geschapen heeft. Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Die dag en nacht bid, altijd bid, ook wanneer ik niet meer kan of soms zelfs niet meer wil bidden, bid hij door. Wat komt deze gids dan in één keer in de gestalte van die slaaf dicht bij ons? En kijkt u eens wat er dan staat. De Heer is een schaduw aan uw rechterhand. Ik wil dat vers even letterlijk vertalen samen met u. Er staat: de Heer is uw bewaarder, de Heer overschaduwt uw rechterhand. Zo mag je dat vers ook vertalen. Overschaduwt uw rechterhand, niet uw linkerhand, uw rechterhand. Waarom uw rechterhand? Omdat de rechterhand in de Bijbel het symbool is van je kracht. Daarmee neem je het initiatief. Maak je keuzes, pak je iets vast, ontvang je iets, probeer je grip op iets te krijgen, daar zit je kracht in. Het staat als het ware symbool voor de keuze die jij wil maken in je leven. En daar ligt dan de schaduw van de Heere overheen. Ik moet denken aan een voorval wat een tijdje geleden bij ons thuis plaatsvond. We hadden oppas op ons kleinzoontje. En hij begon toen net wat te lopen, hij kon net staan. Nu, dat liet hij ook in onze woonkamer zien, dat hij net kon staan. Hij trok zich op aan de tafel. En dan stond hij op zijn wankelende beentjes. En zijn gezicht lichtte helemaal op, want er ging een wereld voor hem open. Op die tafel stonden allemaal mooie spullen. En hij keek eens rustig om zich heen. En toen ging zijn handje. En die mooie vaas. Achter hem stond mijn vrouw. En ze zei: handje ging terug. Maar u kunt wel raden wat er daarna gebeurde. Hij draaide zich om naar de stem van mijn vrouw. En terwijl die mevrouw aanbleef kijken, ging dat handje weer. En toen kwam het erop aan. Is de stem van oma sterker dan het stemmetje in dat hartje? Nou, dat is het beeld van deze psalm. Is de stem van Jezus Christus, die slaaf wilde worden voor jou, vanavond sterker dan de stem van je hart. Hij zegt, volg mij. Welke kant ga jij nou met je leven op? Ruk je je los van die stem? Of laat je leiden? Keus valt hier hoor. Niet straks. Misschien is er geen straks. Keus valt hier. Volg je hem? Luister je naar zijn stem? Mag zijn leven liggen als een schaduw over jouw hand? Ja, dan weet ik het ook. Als hij de weg bepaalt, dan gaat de weg anders dan dat jij dit hebt uitgestippeld. Dat is ook mijn ervaring. Voor die tijd dacht ik dat ik het grip had op het leven. Maar nu ligt het leven in zijn hand. En gaat de weg zo heel anders dan dat u en ik ons hadden voorgesteld van tevoren, toch of niet? Is dat ook niet een van de dingen trouwens die de gids hier in Psalm 121 laat liggen? We zien wie hij is. Hij woont boven alles. Dag en nacht bereikbaar. Zijn zorg in zijn hand waarmee hij onze voet vast wil houden zodat hij niet gaat wankelen. Als een beschermende schaduw gaat hij mee onderweg door het leven. Maar hoe die weg door de bergen nou precies verloopt en langs welke steile ravijnen deze gids mij voert en voor wat voor hoogte hij mij soms kan plaatsen en in wat voor ijzingwekkende diepte ik soms moet kijken om ervan verzekerd te zijn dicht bij de Heere te blijven, dat redt mij hier in deze situatie, anders ben ik weg. Dat heeft God niet verteld toen we op reis gingen. Dat zegt hij ook niet in deze psalm. Wat hij wel zegt trouwens is aan het einde van deze psalm, wanneer hij zegt met grote klem, hij zal uw uitgang, uw vertrek en uw ingang, uw aankomst bewaren van nu aan tot in der eeuwigheid. Nu waar de dichter uit vertrokken is, het land van Mezeg en Kedar, dat weten we nu onderhand wel. Dat is het land van de oorlog, het land van het liegen en het bedriegen. Maar de dichter is op weg naar Jeruzalem, de plaats van vrede. Sion, daar waar God zijn genade en zijn heil wil geven. Laten we het aan het einde van de preek toch maar even volgen. En dan vallen denk ik ook de laatste stukjes van deze psalm op hun plek. Want misschien heb je dat al gelezen in deze psalm, dat woordje bewaren. Wat komt dat vaak voor in deze psalm? 6 keer. 3 keer het woord bewaren. En 3 keer het woord bewaarder. 2 keer 3. Waarmee de Heere vanavond tegen u en tegen mij wil zeggen. En in de mond van 2 of 3 getuigen zal al het woord van God bestaan. Het is alsof de Heere zegt, ik meen het ook echt. Je kan me hierop beproeven. Ik ben betrouwbaar. Ik wil bewaren. Ik kan bewaren. Ik zal ook bewaren. Maar dat woord bewaren heeft ook alles te maken met de plaats van aankomst. Als we dan samen met deze pelgrim Sionsberg beklimmen en door de poorten van Jeruzalem binnengaan. En samen met al die andere pelgrims op dat grote tempelplein aankomen. Dan kijken we nog maar 1 kant op. Dan zien we geen bergen. Dan zien we geen dalen meer. Dan zien we voor ons het heiligdom. En terwijl we daar staan, wordt het gordijn opzij geschoven. Dan komt de priester naar buiten. Die zijn bebloemde handen uitstrekt. En over het hoofd van al die pelgrims klinken de woorden. De Heere zegene u. En hij beware u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Kijk, dat haalt iemand nou uit Mezeg in Kedar. Shalom van God. dat roept het heimwee op in mijn hart. Het heimwee naar huis. Ik ben echt niet levensmoe. U denk ik ook niet. Maar op de bodem van mijn hart ligt het diepe verlangen om bij God te zijn. Psalm 121 zegt het vanavond tegen u en tegen mij die dit verlangen mogen kennen. Zij die heimwee hebben, komen thuis. Amen. Toen ik enkele weken geleden benaderd werd met de vraag om 's morgens een doopdienst te leiden, was het voor mij even zoeken naar een tekst. En ik denk, ik bepreek Jesaja 46 vers 4. De preek heb ik jaren geleden ook een keer gehouden tijdens de doopdienst. En als vanzelf kwam voor de avonddienst psalm 121 naar voren. Ik vind dat een hele mooie psalm. Het is ook een psalm die thuis hoort in onze familie. En ik heb het wel meer bepreekt in de vakantieperiode. Na de ochtenddienst hoorde ik en begreep ik dat het ook de trouwpsalm is van broeder en zuster de Korte. Onze broeder staat ervoor om in de komende dagen zijn vrouw te gaan begraven. Laat hem tegen de achtergrond van psalm 121 ook opdragen aan Gods genadetroon. Daarmee laat u zien, heren, dat u zorgt. Ook in een vakante periode. Het zal niet de eerste keer zijn dat zomaar opeens gebeurtenissen op hun plek vallen en dat we daarin ook uw hand mogen opmerken. Dat de kerk dat meer dan eens tegen elkaar heeft gezegd en dat we dat zelf ook onder de prediking mochten ondervinden. tijdens die dienst, toen een gastpredikant voorging, uitgerekend die tekst werd bepreekt, waarmee u een antwoord gaf op gebeden, waardoor uw stem opeens klonk, dwars door alles heen en ons losbrak uit de macht van de zonde en van het ongeloof. En zo laat u dat ook vandaag zien. Daarom komt aan het einde van deze dag alleen de dank en eer aan u toe. Geef dat onze broeder De Korte dat ook zo mag zien. Dat tegen de achtergrond van de psalm die vandaag mocht klinken, hij ook zijn vrouw, het lichaam van zijn vrouw, terug mag leggen in uw hand. En u hebt het ook willen bewijzen. Ook in de achterliggende periode. Hij zal uw uitgang en uw ingang, uw vertrek en uw aankomst bewaren van nu aan tot in der eeuwigheid. Woorden die jaren geleden klonken aan het begin van het huwelijk en die u op een heerlijke wijze ook hebt willen bevestigen in het leven van de overleden zuster. We dragen hem op aan u. Wilt u met hem optrekken, heren, als hij als weduwnaar kinderloos verder gaat. Omringd door mensen die door u op zijn pad zijn geplaatst. Maar geef boven alles dat hij terug mag vallen op deze psalm. De Heere is een schaduw aan uw rechterhand. Geef dat we ook niet zonder u verder gaan in het leven, heren. En ontfermt u zich daarom over ons, over jong en oud, hier in de kerk, thuis of op een andere plaats met ons verbonden. Geef uw zegen door het machtige werk van uw geest. Heb dank voor alles wat u gaf in deze dag. Vergeef het zondig. En verhoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. We zingen de laatste twee versen, vers 3 en 4 van Psalm 121. Ga dan heen dragende de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, thuis of hier in de kerk wordt gelegd. De Heere zegene u en hij beware u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.